Goedenavond, broeders en zusters. Van harte welkom in deze avonddienst. Ook als u nu op dit moment meeluistert of later via een opname terugluistert, van harte welkom. Ik heb voor u de volgende mededelingen van de kerkenraad. De eerste collecte is vandaag bestemd voor het werk in de gemeente. En de tweede collecte is bestemd voor de Evangelische Hogeschool. De bloemengroet is vanochtend gegaan naar Harry en Ria Grutte. Volgende week zondag, de equivalente 19 mei, wordt in de ochtenddienst Jocelyn McConnell gedoopt. Vanmorgen hebben we voorbeden gedaan voor Ineke Rietberg. Zij ondergaat morgen een kijkoperatie aan haar buik. We hebben haar en haar gezondheid vanochtend bij de Heer gebracht. Vanavond zetten we de viering van het heiligavondmaal voort. Gasten in ons midden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het avondmaal, wanneer u de Heer Jezus van harte lief heeft en in uw eigen gemeente gerechtigd bent om aan te gaan. In deze dienst zal dominee Willem Smouter uit Apeldoorn ons voorgaan. Na de handdruk gaan we staan en zingen we ons aanvangslied uit gezang 460, vers 1. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Broeders en zusters, we zijn hier bijeen in de naam van onze God, want onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van onze Heer, Jezus Christus, in de verbondenheid van de Heilige Geest. Amen. En we zingen verder dezelfde psalm. Zullen we samen bidden om de zegen van God over onze samenkomst. Grote God, wij loven u, Heer. Zo hoog verheven en toch in Christus ons nabij. We danken u van harte voor het begin van een nieuwe week. Een zondag die ons helpt om apart te zetten. Dat we mogen rusten van het gewone werk. En dat we hier een plek hebben om bij elkaar te zijn. Om te luisteren, te zingen, te bidden. Om elkaar te ontmoeten en bovenal om u te ontmoeten. Dat we u mogen ontmoeten in woord en sacrament. In wat u ons aanreikt in uw woord. En in wat ons wordt aangereikt in brood en wijn. De tekenen van uw aanwezigheid. Kom, Heilige Geest, en leid ons in alle dingen. Dat uw woord voor ons opengaat, dat ons hart vooral voor u geopend is. Samen met al uw volk bidden we dat in Jezus' naam. Amen. Ik wil graag met u lezen een gedeelte uit 2 Samuel. Het is uit 2 Samuel 16. Toen David een eindwegs voorbij de top was, dat is de top van de Olijfberg. Hij was van Jeruzalem vandaan, was die over de Olijfberg aan het vluchten. En toen die voorbij de top was getrokken, kwam Siba, de knecht van Mefibozet, hem tegemoet met een paar gezadelde ezels. Beladen met 200 broden, 100 rozijnenkoeken, 100 rijpe vruchten en een kruik wijn. En de koning vroeg Siba, wat wilt ge daarmee? En Siba antwoordde, die ezels die zijn voor het koninklijk huis om op te rijden, het brood en de vruchten voor de dienaren om te eten en de wijn om in de woestijn gedronken te worden door hen die vermoeid raken. Daarop sprak de koning, en waar is de zoon van uw heer? Siba antwoordde de koning, zie, hij blijft te Jeruzalem, want hij heeft gezegd, heden zal het huis Israëls mij het koninkrijk van mijn vader teruggeven. Toen sprak de koning tot Siba, dan is al wat Mefibozet bezit van u. En Siba zei, ik buig me neer, blijf me uw gunst betonen, mijn heer de koning. Toen koning David bij Bachurim gekomen was, in het gebied van Saul, kwam vandaar een man uit het geslacht van het huis van Saul. Hij heette Simi en was de zoon van Gera. Onder het uitspreken van vervloekingen kwam die nader en hij wierp met stenen naar David en naar alle dienaren van koning David. Ofschoon al het volk en alle helden rechts en links van hem liepen. En terwijl hij zijn vervloekingen uitte, sprak Simi aldus, ga weg, bloedvergieter, nietswaardige. De Heer vergeldt u al het bloed van het huis van Saul, in wiens plaats ge koning geworden zijt. De Heere geeft het koningschap aan uw zoon Absalom. Zie, gij zijt nu in de ellende, omdat ge een bloedvergieter zijt. En toen zei Abizai, de zoon van Seruja, tot de koning, waarom vervloekt deze dode hond, meneer de koning? Laat me toch naar de overkant gaan en hem het hoofd afhouden. Maar de koning sprak, wat heb ik met u te doen, zonen van Seruja? Laat hem mij maar vervloeken. Wanneer de Heer tot hem zegt, vervloek David, wie zal dan zeggen, waarom doe je dat? Ook zei David tot Abizai en tot al zijn dienaren, zie, mijn eigen zoon staat me naar het leven, hoeveel te meer nu dan deze Benjaminiet. Laat hem met rust en laat hij mij vervloeken, want de Heer heeft het hem gezegd. Misschien zal de Heer op mijn ellende letten en mij het goede schenken, in plaats van zijn vervloeking van deze dag. En David ging met zijn mannen verder, terwijl Simi op de berghelling tegenover hem voortliep en onder het gaan vervloekingen uitsprak, met stenen naar hem wierp en stof opjoeg. Vermoeid kwamen de koning en al het volk dat bij hem was op een plek waar ze rust namen. Tot zover. Even terugbladeren. Zo, we zijn er weer. Ik moet even bladeren. Broeders en zusters, jong en oud. We hebben een stuk vandaag uit de geschiedenis van David. Je begrijpt wel dat ik één stukje uit een serie neem. En die serie die gaat over Mefiboset. En die ga ik dus eerst even aan u voorstellen. Dit is ook, heeft allemaal te maken met die Mefiboset. En dat is een man waarover we eerder hoorden, mag de eerste dia in 2 Samuel 4 en 9. En dat pak ik er eventjes bij. Ik begin eigenlijk bij dat hij behoorde tot de verliezende partij. De partij van Saul en van Jonathan. Het is een man die dus heel veel, hoe noem je dat tegenwoordig, die heel veel negatieve energie met zich meedroeg. Hij was iemand die van de verliezende partij was. Hij was een zoon van Jonathan. En je had natuurlijk David, die koning was geworden nadat Saul zelfmoord had gepleegd en Jonathan omgekomen was. En toen dat gebeurde, toen vluchtte de oppaster van dat kleine jochie, kleine Mefiboset, en bij die gelegenheid is die komen te vallen. Dus hij heeft daar zijn levenslange gehandicapte loop aan te danken. Hij is daar verlamd geraakt, gedeeltelijk. En dan moet je dus nagaan dat die man, wat je aan negatieve energie met je mee kan dragen, had hij ook nog de naam Mefiboset, wat betekent uit de mond van schande. Hij zal vroeger wel Mefibaal geheten hebben. Dat hij naar Baal heette. En dat ze, op een gegeven moment is dat gecorrigeerd. Totdat ze daar in plaats van de naam Baal het woord schande schreven. Nou moet je nagaan wat die man met zich meedroeg. En toen is er toch iets moois gebeurd. Op wat in de Bijbel beschreven wordt als het hoogtepunt van Davids koningschap. Dat David zich herinnerde de eed die hij gezworen had aan Jonathan. Om voor het huis van Jonathan trouw te betonen. Daar lees ik iets uit voor. Dat David dan in 2 Samuel 9 vroeg, is er nog iemand over van de familie van Saul? Die zal ik dan goed behandelen, ben ik aan Jonathan verplicht. Nou was er bij de familie van Saul een zekere Siba in dienst. Kijk, daar heb je hem al. Die komt ook in onze tekst weer terug. En die Siba, die werd bij David geroepen en de koning zei, bent u Siba, uw dienaar? De koning vroeg hem, is er nog iemand over van de familie van Saul? Dan ga ik die goed behandelen zoals God voorschrijft. Er is nog een zoon van Jonathan, een kreupele man. Waar is die? Vroeg de koning hem. En Siba antwoordde, hij woont bij Machir, de zoon van Amiel in Lodebar. Toen is die opgehaald, die jongen die schrok zich natuurlijk lam, dat hij naar het huis van David moest komen. Hij viel op zijn knieën en David zegt, Mefiboset, uw dienaar, wees niet bang, ik ga je goed behandelen. Dan ben ik aan je vader Jonathan verplicht. Je krijgt het land van je grootvader Saul weer terug. En voortaan ben je aan mijn tafel te gast. Mefiboset, die zei, wie ben ik dat u zich bekommert om een dode hond als ik? Nou, je begrijpt wel. Dat ging aan de ene kant over een persoon die het heel, die heel veel negatiefs met zich meedroeg. En dat David hem gast aan tafel maakte. Een van de mooiste beelden over het avondmaal is dat David ter wille van, van het verbond dat hij met Jonathan had. Dat hij ter wille van het verbond deze man welkom aan tafel heet. Zo mogen wij straks welkom aan tafel zijn. Bij God. Vanwege het verbond dat de Heere met ons gesloten heeft. Dus dat is een prachtige geschiedenis die daar al begon. Het is ook een intrigerende geschiedenis. Het liet me eigenlijk niet los en daarom ben ik er nog even verder in gaan lezen. En als je die geschiedenis uit 2 Samuel doorleest, vanaf hoofdstuk 9, kan geen kwaad als je dat thuis ook eens doet, dan zal je zien, het is werkelijk of je in een film terechtkomt. In een tv-serie waar alle thema's van het leven in voorkomen. De thema's van oorlog en vrede. Van overspel en liefde. Van, ja, ik moet zeggen, zelfs van misbruik binnen het gezin en wat daar de gevolgen van zijn. De thema's van wraak en eerzucht en ook van trouw. De volgende dia, daar heb ik erover nagedacht. Waarom staat dat nou eigenlijk allemaal in geuren en kleuren in de Bijbel? Het is enorm intrigerend om te lezen. Maar waarom vertelt de Bijbel dat allemaal? Nou, ik zou zeggen in de eerste plaats, zo, ja, de Bijbel is zo echt als het leven zelf. De Bijbel is niet een verhaal over allemaal mooie gebeurtenissen, dat iemand bad en het kwam meteen goed en zo. De Bijbel is niet voor het mooie verhaal, maar voor het echte leven. En dat is de eerste reden waarom je dat zo uitgewerkt ziet. Heel anders dan hoe ik de vaderlandse geschiedenis geleerd heb vroeger. Wat ik van de vaderlandse geschiedenis leerde, dat was eigenlijk allemaal dapperheid en vroomheid. En ik heb daar pas veel later wat gehoord over de schaduwkant die er wel aan zat. De Bijbel is veel echter. Die gaat over David en Saul en alles wat daar gebeurt. In geuren en kleuren ook over de moeilijke kanten daarvan. Want dat is het tweede waarom dat hier verteld wordt. Ten eerste, zo is het leven met al die rare emoties en duistere kanten daaraan. En ten tweede is, het gaat erover hoe zoek je daarin je weg met God. In een ideale wereld is het nogal simpel. Zo zijn de regels en zo doe je het en geen probleem. Maar als je deze geschiedenissen leest van Saul en David en al die andere koningen, dan zal je zien, er staat niet eens altijd bij wat nou de goeie was en wat de fouten. Soms wel. Maar heel vaak ligt dat een beetje door elkaar heen. En is het gewoon ook zoeken. Hoe moet je hier je weg gaan? En als je fout gegaan bent, je hebt gezondigd, hoe kom je dan weer terug? Kan je het nog herstellen? Nou, al die dingen die komen hierin aan bod. En toch, daardoorheen zie je ook al de sporen van Christus. Want het gaat over David de koning, de gezalfde van God. David treedt hierop als de gezalfde van God. Hij had eerst de zalving en pas veel later de kroon. En dat verbindt ons met ons allemaal, wij zijn allemaal met Christus mee, dat we delen in de zalving van Christus. Maar er is nog zoveel dat de kroon er nog niet is. En daardoorheen zie je toch glimpen van de koning die komen zou, van Jezus Christus. En dat zie je ook in het optreden van David. Wel, al die dingen ook in onze tekst van vandaag. Het echte leven. Het zoeken van hoe daar de weg met God is en glimp van Christus. Het spoor van Christus wat er doorheen is. Nou mag deze wel even uit en dan ga ik daar met jullie op verder. Deze tekst van vandaag waar je dus ziet hoe David moet vluchten voor zijn eigen zoon. Ik zou me niet zoveel ergens kunnen voorstellen. Dat je moet vluchten voor je eigen zoon die de macht wil overnemen. En je ziet dat in dat verhaal als geheel komen we uiteindelijk terecht in een gigantische scheldpartij daar, hè, met die Simi, mensenlief. Het is wat ik tegenwoordig ook in de social media wel eens zie. Hoe mensen die gezag uitoefenen, mensen die aangesteld zijn in een officiële functie, hoe die worden uitgescholden tot op het bot, dat je soms denkt, hoe kan het toch dat ze elkaar proberen bij de enkels al af te zagen. En wie heeft er in deze tijd nog zin om verantwoordelijkheid te nemen? Als je zo kapot gemaakt wordt, dat heb je toch als je hier ziet hoe zo'n Simi, dus wat je tegenwoordig een Twitterstorm zou noemen of zo, wat je had de een tegen de ander in. En die makkers van Saul, die willen er wel eens even opslaan, die willen hem wel eens even zijn kop eraf slaan, zoals ze dat dan zeggen. En hoe David daar zijn weg dan in zoekt. Ik moest natuurlijk denken, bij het lezen hiervan, aan die manier hoe ze in Engeland en ook in Amerika elkaar kapot maken over de politieke grenzen heen. Want zoiets is het natuurlijk wel, hè? Dat moet je begrijpen. Dit is zoiets als een tweepartijenstelsel. De partij van David en de partij van Saul die nou gewonnen heeft. Want je leest hier natuurlijk over een meneer Mefiboset en een meneer Simi. Maar daar zit natuurlijk achter de hele tegenstelling tussen het regime van Saul en de stam die daarbij hoort. En het regime van David en de stam en afstamming die daar weer mee te maken heeft. Het is hier een tweepartijenstelsel. En die twee strijden hier met elkaar. Met dan nog de complicatie dat in Davids huis verdeeldheid heerst. Absalom. Ja, Absalom heeft zo'n beetje de rol van de populist. He, Absalom is de man met de mooie haren en de mooie praatjes. Die zegt, je moet nooit vertrouwen op die hoge heren. Hij zegt in hoofdstuk 15, zo komt hij aan de macht. Hij zegt, hoor eens, ook al hebben jullie volkomen gelijk, bij de koning zul je geen gehoor vinden. Waarom word ik niet aangesteld tot rechter van dit land? Dan zou ik iedereen in het gelijk stellen die bij mij langskomt. Krijg echt de populist, nietwaar? Die zegt, die koning, die hoge lui, die kan je niet vertrouwen. Daar luisteren ze nooit naar je. Kom bij mij, kom bij mij. En dan komt het allemaal goed. Ja, dat werkt, hè. Populisme werkt altijd. Dus eigenlijk is op die manier Absalom uitgeroepen tot koning. En David die vlucht, dat raakte me nou toen ik het weer las, dat hij precies de omgekeerde route van Jezus volgt. Van Jezus staat dat hij zo over de Olijfberg naar de poort en daar naar binnen. En David moet hier vluchten uit Jeruzalem over die Olijfberg. En dan wil hij straks verder naar Jericho. Maar hij komt daar in het gebied van Saul terecht. En als hij daar bovenop komt, in het, boven op de top van de Olijfberg, dan komt hij daar die Siba tegen, waar wij net al over gehoord hebben. Laat ik maar zeggen, de schaduwminister van Financiën uit het Rijk van Saul. Hè? De schaduwminister die destijds al de goederen van Saul moest beheren en die nou hier op David afkomt. Met karren, vrachten aan proviant, joh. Gewoon niet normaal meer. Je begrijpt, die komt zich indekken. Die komt die komt zich vast indenken voor het geval uiteindelijk David toch weer boven komt drijven. En heel opvallend, hij heeft een enorm verhaal, die Siba, van waar de ezels zijn voor de koninklijke familie, het brood en de vruchten voor de soldaten en de wijn, zus en zo. Maar er is één ding waar die niks over zegt. Dat is waar die spullen allemaal vandaan komen. Het is niet zijn goederen. Het is van Mephibosheth, van het huis van Saul, dat hij daar komt. Vandaar zo treffend dat David in zijn eerste vraag meteen het scherpe punt op tafel legt. De koning zegt, waar is de kleinzoon van uw meester Saul? Hey, dat is meteen waar het om gaat. En Siba gaat dan proberen om zijn eigen baas, Mephibosheth, in een kwaad daglicht te stellen. Heb je dat gezien? Die zegt, ja, dat is ook wat mijn koning, mijn baas Mephibosheth, die dacht, nou ja, ik ga niet mee hoor naar Jeruzalem, want dit is de tijd waarin ik mijn kans heb. Waarin David gaat verliezen en waarin ik het koningschap terugkrijg. En David die reageert, oké, dan is alles wat Mephibosheth bezit voortaan van u. Ai, wat gebeurt hier? Dit is wel heel snel dat David zijn oordeel klaar heeft en dat hij deze knaap zomaar op zijn blauwe ogen gelooft. Dat hij zomaar dan alles van Mephibosheth aan Siba toebedeelt. En het zit er dik in dat David hier fout zit. Want geloof jij nou werkelijk dat Mephibosheth, toch een beetje een slemiel, een verloren punt, dat hij de gedachte heeft dat hij het tegen Absalom zal kunnen opnemen? Dat gelooft toch eigenlijk geen mens. Dus dit gaat niet goed. En hoe komt dat nou? David is een man die zich verraden voelt. Verraden door zijn eigen zoon en veel erger is er niet. En vanuit zo'n houding ben je geneigd andere mensen ook te wantrouwen. Dat is echt iets waar je uit dit verhaal aan moet denken. Dat je daar attent op bent. Dat je niet zomaar je laat meeslepen in zo'n oordeel. Later heeft David dat trouwens voor de helft weer herroepen. Dat zou weer een volgend verhaal zijn. Maar voor nu. Je ziet hier in dit gedeelte wat we onze tekst vormt. Twee helften. Voor de helft wil het huis van Saul zoete broodjes komen bakken. Daar hebben we net over gehad. En voor de helft wil het huis van Saul met grove scheldpartijen erop inhakken. Dat is die Simi. Dat is ook iemand uit de wereld van Saul. En die roept, moordenaar, het bloed komt op je eigen hoofd en enzovoorts enzovoorts. Heb je zelf zoiets wel eens meegemaakt? Dat er ruziesfeer is, een oorlogsfeer haast. Soms hebben mensen dat zelfs op hun werk, op kantoor. En dat jij dan op een gegeven moment de pineut bent. Dat ze jou gaan benaderen. Weet je, als er dan iemand is die voor je opkomt, dan zou je geneigd zijn die meteen helemaal te omarmen. En dan wil het wel eens fout lopen. Dan de neiging vanuit je hart om met gelijke munt terug te willen betalen. Dat hebben die twee makkers hier van David. Dat zijn Joab en Abizai. Joab's broer Abizai zei tegen de koning, hoe waagt dat hondsvot het om mijn heer en koning te vervloeken? Uit de weg, ik sla zijn kop eraf. Wauw. En nou is het mooie dat David zich niet laat meeslepen. Dat David dan tegen hen zegt, wat heb ik met jullie te maken, zonen van Seruja? Dan moet je weten, Seruja, dat is zijn eigen zus. De zus van David. En die zonen van Seruja, die hangen steeds om David heen. Ze steunden hem. Maar soms word je er ook gek van. Hoe gewelddadig ze hem wel willen steunen. En zo neemt David hier een eigen positie. En hij gaat niet mee in dat terugbetalen met gelijke munt. Weet je? Zo grof als hier zullen wij het niet gauw meemaken. Maar het staat in de Bijbel vaak uitvergroot. Dat je het in het klein kan toepassen in je eigen leven. Als het je toch gegeven mag zijn. Om een klein stukje van David te hebben. Dat je niet altijd met gelijke munt wilt terugbetalen. Maar dat je het ook in Gods hand kunt laten. David gaat daar heel ver in. Die zegt, hoor nou eens, mijn bloedeigen zoon staat me naar het leven. Zou nou die afstammeling van Saul, zou die me dan met rust laten? Hij legt het dan in de handen van God. Hij zegt, laat hem maar vloeken. De Heer zal het hem hebben ingegeven. Laten we bidden dat de Heer mijn ellende opmerkt. En het mij vergoedt. Weet je, er wordt zo vaak gezegd, je moet het loslaten. Maar ja, loslaten hoe? Hier zie je dat David, die legt het dan bij het loslaten van die lastpost. Legt hij het in de handen van God. Zodat het niet alleen gaat over laat het maar los, maar geef het over aan God die rechtvaardig oordeelt. Als je een klein stukje hebt van David, dan wil dat al zoveel helpen. In situaties dat je uitgedaagd wordt om over de grenzen heen je recht te halen. David is in zekere zin een voorbeeld, maar helemaal in volmaaktheid vinden we dat bij Christus. Want hier, in dit optreden van David, zien we sporen van Christus. Dat is het laatste plaatje wat ik toon. Dat in de tuin van Gethsemane, in de nacht waarin hij verraden werd, heeft de grote zoon van David, Jezus, zich in volmaaktheid zo opgesteld. Hij is degene die toen zijn makker, zijn zoon van Zeruja, zou ik maar zeggen, Petrus, toen die hem wilde helpen om het oor af te slaan van zo'n soldaat, toen was het Jezus die zei, laat los, want zou ik de beker die de Vader mij gegeven heeft niet leeg drinken. Lieve mensen, als wij straks de beker heffen van de dankbaarheid, dan denken wij ook aan die beker die de zoon van David genomen heeft. De beker van de gramschap, van de toorn die hij gedronken heeft, door niet zichzelf te verdedigen, maar door te leggen in de handen van zijn vader. Terwijl hij zelf onschuldig was, in tegenstelling tot David die zichzelf heel wat te verwijten had. En in tegenstelling tot ons, die met het grootste gelijk van de wereld ook altijd nog weten dat wij ook onze portie schuld dragen. We denken vandaag bij het avondmaal aan Jezus onze Heiland, die ons voorging in genade en waarheid. Amen. Zullen wij gaan zingen uit Psalm 140, dan uit de nieuwe psalmberuiming dan. De verzen 1, 4 en 5. Wij mogen de viering van het avondmaal voortzetten en we luisteren naar wat daarover ons is overgeleverd. Paulus zegt, wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood. Hij sprak het dankgebed uit. Hij brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus, altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. En daarom nodig ik u uit, voor zover u dat nog niet gedaan hebt, om straks naar voren te komen, aan de tafel te zitten en het brood en de wijn te gebruiken. Als u dat doet, dan is dat om hem te gedenken. Als je het brood eet en de wijn drinkt, dan verkondig je de kruisdood van Jezus totdat hij komt. Ik zeg erbij, als je dat doet, dan zet je echt een stap van geloof. Daarom verbinden we het met belijdenis doen. Jezus Christus nodigt je uit, kom tot mij, neem het, dit is mijn lichaam en mijn bloed. Is het dan echt het lichaam van Christus dat je eet en zijn bloed dat je drinkt? Ja, dat is het echt. Niet dat het een ander soort brood geworden is of zo. Maar de Heilige Geest geeft je werkelijk deel aan Christus lichaam en bloed. Dat betekent wel als je niet gelooft wat God belooft, namelijk de vergeving van al je zonden door het bloed, dan moet je straks niet komen. En als je denkt, ik ga gewoon door met zondigen, er is toch geen mens die het merkt, dan moet je niet komen. En als je denkt dat je dat offer niet eens nodig hebt, dan is hier niks voor je te vinden, want aan deze tafel is het offer van Christus. Let op, ik zeg niet dat je eerst alles op orde moet hebben in je leven voordat je aan het avondmaal mag komen. Het avondmaal, dat is nou juist dat Jezus eet met tollenaars en zondaars. Het is dat hij wilde sterven voor een nieuw verbond met regels die de Geest in je wil schrijven. Die Heilige Geest woont in Jezus het hoofd en ons zijn ledematen. Dus de Heilige Geest vormt onze verbinding. Hij laat je delen in de rijkdom van Christus. Je mag een kind van God zijn, met Jezus mee, die de Zoon van God is. Je mag het beeld van God zijn, net als Jezus het beeld is van de onzichtbare God. En je mag eeuwig leven, net als Hij nu al doet. De Heilige Geest verbindt ons ook met elkaar. Dus kijk maar om je heen, die hoort er ook bij. Avondmaal vieren doe je niet in je eentje. Zoals Paulus zegt, het is maar één brood. Dus met hoeveel mensen we ook zijn en hoe verschillend we ook zijn, er is maar één lichaam. Want samen delen we het brood. En tenslotte, samen zijn we ook op weg. Want we zijn er nog niet. Aan het avondmaal verlang je ook naar later. Als Jezus terugkomt, dan zal er één tafel zijn voor het hele koninkrijk van God. En dat avondmaal, dat heet het bruiloftsmaal. Het bruiloftsmaal van het lam. Dan is het feest, dan worden je tranen afgeveegd en ze komen nooit meer terug. Zullen we daarvoor bidden? Heer onze God, trouwe Vader in de hemel, we danken u voor het brood en de wijn die hier zijn, die Christus uitdeelt. We danken u dat we mogen verbonden zijn met hem en met zijn offer. En we bidden, Heilige Geest van God, kom en vervul de tekenen van brood en wijn met de werkelijkheid die van Christus is. Opdat wij waarachtig deel hebben aan zijn lichaam en zijn bloed. En waarachtig mogen geloven dat we mogen proeven hoe goed u bent. En dat we waarachtig op weg mogen zijn naar het eeuwig koninkrijk. waarin u zult zijn, alles in alle. Amen. Zullen wij samen ons geloof belijden en nog met elkaar zingen voor de viering? Psalm 116, de verzen 1, 3 en 6. We gaan staan voor de geloofbelijdenis en daarna zullen we met elkaar zingen uit Psalm 116 en daarna bent u genodigd aan de tafel. Spreekt u in uw hart met mij als volgt: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald te helle, ten derde dagen weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen.
Hoe zal ik achter nog? Dit is de laatste dag. Proef en zie dat de Heere goed is. Want het brood dat wij breken is een gemeenschap met het lichaam van onze Heer, Jezus Christus. Neem, eet alle daarvan, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus is gegeven, overgeleverd, tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. Zusters, de beker van de dankzegging is een gemeenschap met het bloed van onze Heer Jezus Christus. Neem die, drink allen daaruit, gedenk en geloof dat het kostbare bloed van onze Heer en Heiland is vergoten tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. Laten we de naam van God prijzen. Prijs de Heer mijn ziel, prijs mijn hart, zijn heilige naam. Prijs de Heer mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld, hij geneest al uw kwalen, hij redt uw leven van het graf. Hij kroont u met trouw en liefde, hij overlaat u met schoonheid en geluk. Uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. De Heer doet wat rechtvaardig is, verschaft recht aan de verdrukten. Hij maakt aan Mozes zijn wegen bekend, aan het volk van Israël zijn grootste daden. Liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig. En groot is zijn trouw. Niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn. Hij straft ons niet naar onze zonden. Vergeld ons niet naar onze schuld, zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vreest. De mens, zijn dagen zijn als het gras, hij is als een bloem die bloeit op het veld en verdwijnt zodra de wind hem verzengt. De plek waar hij stond kent hem niet meer. Maar de Heer is trouw aan wie hem vreest, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen van wie zich houdt aan zijn verbond en naar zijn geboden. doden leeft. Prijs de Heer hemelse machten. Prijs de Heer al zijn schepselen overal in zijn rijk. Prijs de Heer mijn ziel. We zullen met elkaar zingen de dankzegging uit Gezang 44. Dank, dank u allemaal.
Laten we samen danken en bidden en ons gebed besluiten met onze Vader. Laat ons bidden. Goede God, onze Vader in de hemel, groot is uw trouw, elke dag opnieuw. Groot is uw liefde, waarvan wij leven elke dag opnieuw. We danken u dat vandaag uw woord mocht klinken, vanochtend op de verschillende plaatsen en ook vanavond. En we danken u dat we in de tekenen van brood en wijn verenigd zijn met de werkelijkheid die van Christus is. Wilt u ons helpen dat we dat met ons meenemen, ook als we naar huis gaan? U kent ons dieper dan dat we onszelf kennen. En u weet wat we nodig hebben. Daarom, Vader, zend ons naar huis en leid ons op wegen van goedheid en trouw. Dat we mogen gaan op de paden van uw, die u in uw woord ons voorschrijft. Dat we mogen leven uit geloof en hoop en liefde. En dat dat ons mag leiden op weg naar uw grote toekomst. Geef ons kracht en geduld en geloof ook in de week die weer begonnen is. En dat we de verdere dagen van deze week ons werk mogen doen. Getrouw aan onze roeping. Heer, en al wat wij nodig hebben, al wat we van u verlangen, brengen we samen in de woorden die de Heer Jezus ons leerde toen hij zei: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt gelegenheid uw gaven te geven in de collecte die nu gehouden wordt. En zullen we daarna gaan staan om af te sluiten met: God is getrouw, zijn plannen falen niet. ontvang de zegen van God om van hier te gaan in vrede en vreugde. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.